Welkom, beste luisteraars en collega's hier bij mij rond de tafel voor de 27e aflevering van onze podcast Liefde tussen hemel en hel. En de titel van vandaag is: wat is er nu te dichtbij en wat is te ver af in een relatie? Terwijl ik mijn voorbereiding maakte voor vandaag, kwam ik iets interessants tegen in de biologie. De interactie die er is tussen planten en struiken en bomen, dus gewassen eigenlijk. En ik vond het verrassend welke indeling er daar werd opgemaakt. En om dan eigenlijk de vergelijking een beetje te maken met hoe het gebeurt bij ons mensen. En wat je kunt zien in de onderverdeling is dat sommige, dus je hebt natuurlijk altijd twee partijen, en dat de ene partij er voordeel kan aan hebben, de andere er schade kan of nadeel kan door hebben. En dan het bijzondere vond ik ook de neutraliteit. Dus soms is er een soort van bijeen zijn van die planten, maar op een neutraliteit, op een neutrale manier. En ik vond het eigenlijk wel tof om dat van daaruit ook te gaan koppelen aan hoe dat bij mensen is. Want je ziet toch wel vaak parallellen tussen de natuur en mensen. Het enige is natuurlijk dat wat we bij mensen tegenkomen, is dat dat hoofd er is, hè, de beschaving. Dus je zou kunnen zeggen, daar is een voordeel aan en een nadeel aan. Het voordeel is dat wij natuurlijk daar bewegingen kunnen in maken. Dat we daar niet hoeven in blijven vastzitten. Terwijl in de natuur zijn sommige planten gedoemd om bijvoorbeeld in parasitisme te blijven zitten. En dat is zo een van die voorbeelden. Of symbiose komt daar ook in voor. Voilà. Maar dus die neutraliteit, ik ga daar niet direct een antwoord op geven of dat dan hetgene is wat er verwacht wordt bij relaties. Maar het is wel interessant om dat doorheen het verhaal mee te nemen en dan kunnen we op het einde zien wat dat daar uitkomt. Dus, maar om het dan nu even concreet te maken vanuit wat is nu te dicht, ik zal daarmee beginnen. Uiteraard zitten in het begin van een relatie in verliefdheid. Vaak is het zo. Het gebeurt soms ook anders, maar laat ons nu aannemen dat verliefdheid het begin is. En je zou kunnen zeggen, oké, dan is er heel veel dichtheid, heel veel samen, heel veel de gelijkenissen worden eigenlijk opgezocht. En dus daar kunnen ze zien van, oké, dat zit redelijk symbiotisch in elkaar eigenlijk op dat moment. Nu, op zich is daar niks mis mee. Misschien is het zelfs handig om relaties te kunnen laten ontstaan, om eigenlijk een soort van grond te maken en een begin te maken. Maar het ding is dat sommige mensen in bepaalde relaties daarin blijven. En eigenlijk vooral gaan blijven bij de gelijkenissen. En van het moment dat er verschillen opkomen, van het moment dat er eigenlijk differentiatie of dus eigenlijk conflict kan komen, dat eigenlijk de kop ingedrukt wordt, hè. En dat er vooral gestreefd wordt naar een harmonie, en de eigen verlangens worden dan eigenlijk onderdrukt ten voordele van het geheel. Dus je voelt heel veel aanpassing. Nu, je zou kunnen zeggen dat eigenlijk ten nadele is van jezelf, hè, en van de relatie. Want je ziet dat die soort relaties, hè, om het even met een woord te noemen, wat de kabbelende beekjes worden. Dat zijn de relaties waar niet zoveel leven in zit, waar vaak die wat saai worden, wat eentonig op een bepaald moment. Dus ik denk dat het wel nodig is om naar die verschillen te durven gaan en in conflict te durven gaan, zodanig dat daar een weg mee kan gemaakt worden. Want anders zou het wel eens kunnen dat van binnen wel begint te verzuren. En wat dat er daarnaast ook zou kunnen helpen, is dan natuurlijk dat er een soort van verfrissing of vernieuwing komt elke keer van de relatie. En dat heeft iedere persoon eigenlijk een stuk te doen, hè. Wat dat je in je eigen stukje leven doet, los van de andere, dat is elke keer iets dat je kunt meebrengen naar de relatie, waardoor dat er eigenlijk een soort van verfrissing komt of een soort van vernieuwing komt. Omdat als je zelf beweegt of de andere beweegt, sowieso komt de relatie dan ook in beweging. Dus ik denk dat interessant is voor relaties. Een andere soort van te dicht zijn zouden kunnen benoemen als de afhankelijkheid die er kan zijn in relaties. Dat kan natuurlijk op heel veel verschillende vlakken zijn, die afhankelijkheid. En je zou dat kunnen zeggen dat dat op praktisch vlak kan zijn, maar ook financieel of emotioneel, in de zin van dat je het nodig hebt, een andere je bevestigt of je ziet, of dat je erkenning krijgt. Je zou kunnen zeggen, dus dat is dus, zijn heel veel verschillende soorten van afhankelijkheid. En dus de ene kan in afhankelijkheid zitten en de andere kan dan lijken te stutten. Ik zeg wel lijken te stutten, omdat we ons niet mogen vergissen dat degene die stut misschien eigenlijk ook afhankelijk is van de andere. Omdat degene die stut het misschien nodig heeft om te zorgen, waardoor dat eigenlijk dat ook een soort afhankelijkheid is. Dat ziet er zo niet uit, maar dat is eigenlijk wel zo. En dan heb je natuurlijk ook nog het gezamenlijk stutten. Hè, dat twee mensen eigenlijk elkaar aan het rechthouden zijn. Dus daar voelde ook van, ja, die hebben elkaar dan zodanig nodig. En vaak faalt dat ook, omdat dat ook gewoon niet haalbaar is, omdat dat niet kan. Je kunt eigenlijk de anderen niet stutten. Dus dat kaartenhuisje stuipt ook wel in elkaar. Dus wat is er dan nodig? Is eigenlijk dat je eigenlijk altijd zelf voor je eigen in ontwikkeling gaat en niet gaat hopen dat een ander nu gaat redden. En als je natuurlijk alleen maar bezig bent met een ander, ja, waar is je eigen leven dan? Hè? Degene die dan stut, wat heeft die dan eigenlijk dat die laat liggen eigenlijk? Ja. Oké, en dan nog een ander stukje van te veel, te dicht zijn. Zouden kunnen zeggen dat als de gerichtheid te groot is op elkaar. Wat bedoel ik daarmee? Dat is als je verwacht eigenlijk dat er een extreme exclusiviteit is. Dat iedereen anders buitengehouden wordt. Hè. Bijvoorbeeld, jaloezie zit daar heel kort bij. Eigenlijk is dat... Eigenlijk gaat het dan doen alsof dat een andere bezit is van u. Hè. En ik denk dat er wel een engagement is en dat er wel verbinding kan zijn met bepaalde afspraken daar rond en dat er een soort van exclusiviteit al dan niet ook kan afgesproken worden. Maar het kan niet zijn eigenlijk dat je buiten je relatie niet nog andere mensen heel tof kunt vinden, heel interessant kunt vinden, gesprekken mee kunt hebben. Dus anders wordt dat eigenlijk ook heel verstikkend eigenlijk, hè? Als je het allemaal daar moet gaan bereiken. Hè? En een ander stukje dat daarin ook kan vervat worden, is dat je misschien ook niet alles hoeft te delen met je partner. In de zin van, wat bedoel ik daarmee? Dat is dat je ook een stukje voor jezelf kunt houden. Dat niet elk bewegingsje in je, of elke gedachte, of elke wat dan ook, of ook gewoon in je dagelijks leven, dat hoeft niet allemaal naar die een andere te gaan. En ik denk dat dat misschien bij zijn momenten wel goed is dat een andere wat mee is, maar er is nog altijd iets van jezelf. En misschien ook dat je bepaalde dingen ook liever met anderen deelt dan met je partner. Daar is eigenlijk allemaal niet zoveel mis mee. Het is gewoon... Dat geen verborgen agenda mag hebben. Ik denk als het geheimdoenerij is, als het is om een ander eigenlijk wat te schaden, dat het iets betekent of zo, ja, dan begeven we ons wel een beetje in een gevarenzone. Maar zolang dat allemaal zuiver blijft, is dat denk ik allemaal helemaal prima. Een ander stukje nog is controle willen houden. Ik denk dat het wel gebeurt in relaties ook dat dat er een soort van bepaling is van wat dat een ander wel of niet mag doen, of wel of niet mag zeggen. Of dat eigenlijk een soort van dwangbuis wordt, een soort van rigiditeit wordt. Zodanig dat de ene het voor het zeggen heeft en de andere dan niet. Nu, ook daarin moeten we nuanceren dat degene die dat laat gebeuren, dat die ook niet vrij uitgaat. Want vaak is daar toch ook winst bij. Vaak is het toch ook zo dat hij daar iets kan uithalen, dat hij bijvoorbeeld niet in verantwoordelijkheid moet gaan. Dus in die zin mogen we niet spreken over daders en slachtoffers. Ik denk dat dat gewoon dat iedereen daarin moet gaan kijken van wat ben ik hier eigenlijk aan het doen. Voilà, dus dat was voor het stukje van te dicht. En dan ga ik even nog kijken naar wat dat er te ver is. Je zou kunnen zeggen dat als je eigen stukje leven heel veel plaats gaat innemen, waardoor dat er niks meer overschiet voor de relatie, daar kun je vragen bij stellen. Nu, er zijn relaties waarin dat heel, zal ik het zeggen, dat heel los zit in de zin van, ja, als iedereen daar natuurlijk mee oké is, dat er een soort van afstand is en dat er niet zoveel gedeeld wordt. Op zich is dat prima. Maar natuurlijk, als we gaan naar de meer verbonden relatie, zal ik maar zeggen, de hechtere relatie, dan denk ik dat het wel nodig is om een soort van gemeenschappelijke grond te hebben of maken. He, wat projecten samen, wat zelfde visie, watzelfde kijk. En niet dat dat over gans de lijn moet zijn, maar dat je een soort van ja, bouwgrond hebt van waaruit dat je kunt vertrekken om die relatie eigenlijk een soort van richting te geven. En zeker ook van het moment dat er eigenlijk moeilijkheden komen, zou ik kunnen zeggen dat daar enige investering toch wel nodig is. Omdat, anders kan dat wel gaan scheefgroeien of nog moeilijker beginnen lopen. Dus in die zin is er toch enige investering nodig om het ergens naartoe te leiden. Een ander stukje, wanneer er gevaar is dat het te ver is, dat is als er te weinig betrokkenheid is. Ik ga dat uitleggen. Ik denk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid behoudt over zichzelf en over zijn functioneren, maar dat enige aanmoediging of steun wel op zijn plaats kan zijn in relatie. Dat er toch ja, wat begrip of wat marge, wat ruimte kan gegeven worden aan de andere, zodanig dat hij zichzelf kan zijn of zichzelf kan ja, laten evolueren. Want als je bij het minste in onbegrip zit, in frustratie zit, in ongeduld zit, ja, dan wordt het wel heel erg moeilijk in een relatie. Dan komt er druk op, dan moet die andere van alles. Dus ik denk dat enige steun en aanmoediging wel tof is. Maar zonder verantwoordelijkheid te gaan nemen, zonder de consequenties te moeten dragen, of de last te moeten dragen, of het over te nemen van een andere, dat is dan weer een brug te ver, maar wel zo'n soort van, ja, een soort van supporter aan de zijlijn of zo. Communicatie is ook nog een stukje. Ik denk dat te weinig in communicatie gaan, of niet voldoende, of niet diep genoeg, of niet opbouwend genoeg in communicatie gaan, dat eigenlijk ook iets is dat kan voor zorgen dat je in de relatie heel ver van elkaar kunt komen staan. Dus, ik denk dat een zekere openheid, een zekere zichtbaarheid, of zichtbaar worden, of een zekere kwetsbaarheid wel ergens nodig is, zodanig dat de ander nu kan begrijpen. Want uiteindelijk kunnen wij nooit goed weten hoe het is voor iemand anders. Kunnen wij daar allerlei interpretaties over maken, maar eigenlijk kunnen we het nooit helemaal weten. Dus daarom is wel enige communicatie wel interessant, dat je weet hoe het werkt voor de anderen. En ook daar, je hoeft het ook allemaal niet van naaltje tot draadje te weten of het hele proces te kennen, maar enige kennis daarover of bewustzijn daarover, denk ik dat er toch wel interessant kan zijn. En dan een laatste stukje. Is, en dat is iets dat we in relatietherapie heel vaak tegenkomen, dat gaat over het evenwicht in het dragen van de lasten van de relatie. Dat gaat dan heel vaak over ja, het huishouden en de kinderen, et cetera. Allee, ik denk dat daar ook zo ver kan van afgebleven worden op sommige momenten dat ook niet klopt. Ik denk enig evenwicht daarin, dat er een gedeeldheid is van die dingen, Dat ook gaat over engagement en een verbondenheid, omdat je dat samen dan eigenlijk gaat doen. En vrouwen en mannen hebben daar vaak toch wel een beetje een voorkeur in. Ik denk dat vrouwen dan eerder zo alles naar zich toe kunnen trekken. dat je ook het een en het ander kan betekenen en controle willen houden of zelf niet genoeg uitdagingen aangaan op andere vlakken, waardoor dat ze het eigenlijk allemaal binnenrijven, hè, en dan de anderen wel in schuld plaatsen, maar ze doen het wel. En dan mannen die gaan het eerder dan, omdat hun biotoop misschien gemakkelijker is buiten het gezin, die gaan dan zich eerder wat terugtrekken en een andere positie gaan innemen daar. Dus ik denk dat we dat daar wel moeten bijzien, dat daar allerlei dingen kunnen onderzitten, waardoor dat het niet in evenwicht is. Het is niet alleen maar even het fixen van de taken of de verdeling maken, maar zo ook zien wat dat daar onder zit. Dus voilà. Als het dan gaat over die neutraliteit van daarjuist, dan denk ik van... ik denk dat onverschilligheid, dat gevaarlijk is voor een relatie, of dat niet zo interessant is. Of doen alsof dat een andere niet bestaat. Maar natuurlijk, je kunt natuurlijk heel erg veel gaan gebruik maken van de relatie, of misbruik gaan maken van de relatie, die voor van alles en nog wat gaan in te zetten. En dat is dan weer een brugje te ver, denk ik. Dus voilà. En dan ga ik graag een keer horen naar jullie reacties hierop.
Wie wil starten?
Nee, ik luister.
Ik wil wel... Er is veel. Ik hoorde veel. En op het moment dat je sprak van de afhankelijkheid en het zorgen, hè, het extreme zorgen voor de ander, mm-hmm. als soort van ook overlevingsmechanisme, mm-hmm. want dat geeft mij... waarde, hè, en, mm-hmm. en erkenning in de relatie. Ja, ik moet dan heel erg denken aan mijn ouders, excuseer. maar dat is echt wat ik thuis gezien heb. En zo het beeld daarvan, van ja, hoe gaat dat dan? Hoe is het geweest voor mij in mijn jeugd? En wat zet ik dan nu neer? Waar je heel scherp moet zijn met jezelf eigenlijk, mm-hmm. hè, in alertheid en bewustzijn van wat doe ik nu precies en van waaruit doe ik iets. Hè. Is dit zorg omdat ik zie dat de ander echt een bepaalde zorg nodig heeft, of is het zorg vanuit meer controle, omdat ik wil dat het gaat hoe ik wil dat het gaat, en dat ik daar dan de erkenning voor terugkrijg. Mm-hmm. Ja, jij noemde het stutten. Bij mij zegt dat woord niet zoveel, maar echt, ja, dat zorgen als overlevingsmechanisme is toch iets dat mm-hmm. heel, heel vaak, mm-hmm. Merk ik ook in de relatietherapie voorkomt, waar mm-hmm. vrouwen echt in een overdrijf gaan mm-hmm. en waar dan nu soms de nieuwe man, waar ook verwacht wordt van, hè, het beeld van de nieuwe man moet ook in de zorg meer aanwezig zijn. Maar ik denk dat soms inderdaad ook echt helemaal niet klopt. Dus ik denk dat het vooral ook elke keer opnieuw gaat over afstemmen in de relatie. Wat is er nodig? En dan met jezelf, vanuit je eigen bewustzijn. Ja, wat doe ik hier als handeling precies? Gaat het over mij of gaat het over het collectief en over wat er eventueel afgesproken is met elkaar?
Ja.
Dat is voor mij, ja, wel iets dat heel dichtbij komt, ik zal het zo zeggen. Ja.
Ja. Ja, als je spreekt over dat zorgen, hè, en dat mannen dat misschien niet moeten doen. Ik denk dat mannen dat op een andere manier doen.
Ja, ja, ja.
Dat die dat zeker... Allee, en ik denk dat de eigenheid van beide daarin ook moet kunnen
absoluut,
zijn. Dat inderdaad, wat dat je zegt, de nieuwe man, is dan dat mannen niet halve vrouwen moeten worden,
ja, nee.
en andersom. Maar ik denk wel dat de participatie van mannen wel nodig is, maar op hun eigen
absoluut.
Manier.
Ja, ja, dat is ook wat ik bedoel. Ja. Hè? De nieuwe man, op een bepaald moment was er toch een beeld van de man moet evenveel doen als de vrouw en allezelfde taken. Terwijl, ja, dat klopt gewoon helemaal niet, want de man doet het gewoon anders. Mm-hmm. Ik zal het zo zeggen. Inderdaad, wat dat je zegt. Mm-hmm. Ja. Ja. Ja,
okay. En verschillende mannen en verschillende vrouwen.
Ja, ja,
ja, ja, zeker.
Ook,
zeker.
Ja, ja, ja. Dit is wat bij mij een appel doet, natuurlijk. Mm-hmm. Ja, ja.
Ja. Ja, en wat je juist ook nog zei, van ja, je moet natuurlijk wel genoeg zelfinzicht hebben om daar kunnen beweging in te maken. Hè?
Ja.
Allee, dat vraagt wel wat stilstand daarbij.
Ja.
Ja, dat is wat wij ook doen in de relatietherapie.
Ja.
Mensen daar dan toch wat
ja.
attenter op te maken en dat zichtbaarder te maken.
Ja, ja. Dat bewustzijn daar ook wakker maken.
Ja.
Ja.
Ja? Dank je, Sonja. Waar ik, verschillende dingen waar ik op teruggekomen, maar waar ik aan moest denken toen je het had over de kabbelende beekjes, toen dacht ik van, ja, het is ook goed om ook wel te kunnen zeggen dat het ook in relaties soms heel goed is om tijdelijk in kabbelende beekjes te zitten. Ja, want dat is wel goed dat mensen dat ook wel weten. Ik denk dat als je het gevoel hebt dat de relatie, dat je met je partner niet echt heel dicht bent, maar ook niet heel ver, dat het redelijk kabbelt, maar tegelijkertijd kun je wel je energie steken en groeien en blij worden van het opgroeien van kleine kinderen, met je werk bezig zijn. En als dat allemaal wat rustiger wordt, dat dan soms inderdaad het nodig is, en dan ook een stukje groei. Want waar gaat het meestal over? Ook in relatietherapie is, als er gebrek is aan groei individueel of gebrek is aan groei in de relatie, ja, dan moeten we gaan kijken, zijn we te dicht of te ver? Dat eigenlijk wel, dat dan, dat als er geen groei is, of als er ongemak is, of als er inderdaad zo onderhuidsirritatie begint te ontstaan, dat je denkt, oké, misschien is dat kabbelen van ons nu toch wel, moeten we daar eens naar gaan kijken. Maar dat het ook prima is om een bepaalde periode heerlijk voor te kabbelen, en omdat het dan ook niet echt een probleem is. We zijn allemaal bij eigen kleur, en we zijn allemaal gestart met gestaltherapie. En ik moest heel erg denken aan de contactgrens. Ik had echt zoiets van, dat woord kwam echt zo regelmatig terug toen ik naar jou luisterde. En toen dacht ik, ja, wat is dat toch? En dan denk ik van, ja, te ver, te dicht. Ik denk inderdaad dat het heel vaak zoeken is, of in relatie maar met anderen, van hoe blijf ik waar weg? Hoe maak ik me wel onzichtbaar? Daar moet ik aan denken bij te ver. Dat je zo bepaalde dingen niet echt laat zien. Wat speelt er met mij? En dat je andere keren er gewoon zo bovenop zit. Of ook zo dicht bij iemand. Dat dat ook niet goed werkt. En dat het zo zoeken is naar wat is nou juist de gulden middenweg. Waar het niet te saai is. Waar je niet te veel het laat kabbelen. Terwijl er eigenlijk wel, dat je dingen laat liggen die belangrijk zijn om in de relatie te bespreken of om aan te kaarten of om te doen. En op andere momenten zo fanatiek erbovenop zitten of zo iets uit iemand willen trekken. En is ook dat ook niet werkt. Dat het inderdaad altijd zo zoeken is van, waar is dat dan te ver en te dicht?
Met wat je zegt, moet ik denken aan van, ja, wat op sommige momenten te ver is, is op andere momenten te dicht.
Ja.
Ik denk dat dat ook afhankelijk is van de situatie, wat er eigenlijk nodig is. Hè. Dus het is niet zo standaard of zo.
Nee,
en het is niet altijd hetzelfde.
Ja, ik denk dat het soms echt nodig is om er met je neus te gaan opzitten en er werk van te maken. En op sommige momenten moet je ook durven achteruit gaan en het gewoon wat te laten gaan eigenlijk. Allee, elke situatie vraagt iets anders eigenlijk.
En ook dat, ja, natuurlijk een beetje naarmate waar je kwetsuren zitten, waar je nog niet naar hebt willen kijken of waar je niet veel mee hebt gedaan, dat toch vaak hetgeen is waar je wat van weg blijft of juist heel dichtbij continu iets mee wil doen, maar dat net niet de juiste manier is omdat het niet werkt. En dat, ik weet niet of dat er los van staat, maar ik denk wat wel belangrijk is om nog te zeggen, is dat het ook heel verschillend kan zijn op hele verschillende thema's in relaties, maar ook in je werk. Dat je op sommige momenten merkt van, ja, daar zit het heel goed over een thema. Als we het hebben over de opvoeding van de kinderen, dan hebben we niet het gevoel van te ver of te dichtbij. Maar als het over dat of dat onderwerp gaat, als het gaat over de financiën, hoe we die regelen, dat je dan merkt, ja, daar zijn we allebei niet echt tevreden over. We zijn allebei, worden we daar snel geïrriteerd van, ja, je begint er weer over of jij begint er nooit over. Maar dan dat je weet van, oké, op dat vlak, daar is wel iets te doen. Mm-hmm. Zo zijn er heel veel verschillende thema's waar je dan op die manier naar kan kijken.
Mm-hmm.
Ja,
denk ik. Ja. Ja,
ik denk dat ik er al ben.
Ja, ik denk dat inderdaad, allee, verandering is altijd goed. Ik denk dat altijd hetzelfde doen, dat niet kan kloppen. Dat er altijd,
ja,
zich altijd beweging, nieuw kijken, ja, en nieuwe bewegingen moeten we maken. Ja, dankjewel.
Ja, dankjewel Livia en jullie voor... wat er tot nu toe al op de tafel is gekomen. Ik wou wachten tot de laatste, ik weet niet waarom. er zijn verschillende dingen die nu in mijn hoofd zitten. Ik denk het belangrijkste is misschien love is a journey. Ik denk dat dat is wat wij altijd vergeten. En op die journey vertrekken we vroeg in onze kindertijd, want dat zijn onze eerste relaties. En we vertrekken eigenlijk in symbiose. Ook al ziet dat er soms... En symbiose ziet er voor iedereen anders uit. Mm-hmm. En wij doen in symbiose... Sommigen doen in symbiose niet anders dan ruzie maken. Mm-hmm. En sommigen maken in symbiose geen ruzie. Maar symbiose is eigenlijk blindheid. Je ziet niks. Je ziet eigenlijk, je voelt het onderscheid niet goed tussen u en de andere. En het is one big mess.
Mm-hmm.
Maar het geeft een bepaalde veiligheid, want dat is nu eenmaal wel gekend. En zo wordt ook uw denken en zo gevormd. En dan... Ja, en dan gaan wij op weg in relaties en dan maken wij van alles mee. En ik denk dat het belangrijkste toch is om... Allee, ik hou tegenwoordig heel erg van een beeld, ja, dat wij allemaal een toxiciteit meedragen. En die toxiciteit is net wat we te veel hebben. Wat we hebben dat niet effectief is, dat wij niet effectief gebruiken. Dus als we onze willen helpen, inzetten te pas en te onpas, zonder dat dat echt afgestemd is en effectief, dan is dat willen helpen toxisch.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Als ons eigen schuldgevoel, als we dat continu, ja, als dat niet meer effectief is om te kijken van oké, wat is er mijn verantwoordelijkheid, ja, dan is dat toxisch. Dus eigenlijk elke partner in een relatie draagt een toxiciteit mee per definitie,
mm-hmm,
maakt daardoor rare bewegingen, het zij te ver, het zij te dicht, maar rare bewegingen. En de kunst natuurlijk in relatie is de gesprekken, de interactie op die manier te maken dat er een beweging is, dat beide verantwoordelijkheid aan het nemen zijn. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk, want als ik een pleaser in mij heb, dan wil ik altijd maar mijn pleaser door de strot van die andere drukken, zonder te beseffen, mijn pleaser is toxisch voor de ander en ook voor mezelf. Dus het is zo moeilijk om onszelf te corrigeren in die toxiciteit, in die overlevingsstatus die we tegenkomen. Maar gelukkig hebben we de andere en de pleaser die gaat altijd dan iets heel niet pleasend aan de overkant tegenkomen. En dan worden daar bewegingen van gemaakt. En oftewel kruipt hem erop, oftewel, snap je, maar dat is het. Ik denk dat dat het allermoeilijkste is. Om werkelijk verantwoordelijkheid te pakken voor je eigen toxiciteit. Terwijl je de toxiciteit van de andere zien, dat is vrij gemakkelijk. Hè? Ik bedoel, meestal zitten we te veel daarop gefocust. En, ja, en zeker dan, hè, dat is hier gezegd en dat is... Ik denk dat van ons allemaal, omdat wij na al die ervaring toch wel gevoeld hebben dat vooral de goede mensen, hè, de helpers en de pleasers en ik doe zo mijn best en de zorgers en ik wil het beste voor u en ik doe alles voor de kinderen en ik zet mij opzij en ik offer mij op. Dat daar toch ook echt een belangrijke toxiciteit in zit. En niet alleen voor de persoon zelf, maar ook gewoon voor de anderen. Ja. Ja, omdat je gewoon iedereen in de schuld zet. En ja, maar ook daar, ja, als je het meedraagt, draag je het mee. Dat is allemaal niet zo gemakkelijk.
Nee.
Maar dat is dan... Ja, daarom zijn er verschillende relaties. Dus ik denk dat het ook... een relatie waar dat alles altijd dicht is, ja, dat is gewoon de definitie van symbiose. Nu, een relatie waar dat alles altijd ver is...
Werkt ook niet.
Dus daarom is het goed dat wij kunnen bewegen en dat we in die beweging onszelf kunnen leren kennen. En dat is denk ik de enige definitie van Love is a Journey. Dat we daar onszelf een breder beeld van onszelf kunnen doorvormen. Door allebei de bewegingen.
Ja, en ik denk dat we dankbaar mogen zijn voor onze partners om onze dingen te laten zien. Hè? Want het is net in die interactie dat we het duidelijker kunnen krijgen voor onszelf ook. Hè?
Ja, ja.
Dus het is ook daar durven naar te kijken en niet alleen te kijken naar wat dat een ander allemaal verkeerd doet. Of niet doet wat dat jij wilt.
Ja, en durven ons eigen beeld van wat liefde is af te breken. Want wij worden vanuit onze symbiose, uit ons gezin van Herkels, hebben wij zo'n soort ideaalbeeld. Zo moet er de liefde uitzien, man. Dat werkt niet eens voor jezelf. Snap je? Als je voor jezelf kunt merken, ah, het is nu helemaal anders, maar het bekomt mij op een rare manier. Ik had dat nooit verwacht. Ja, dan vernieuw je jezelf eigenlijk. En ik denk dat de liefde echt nodig heeft. Die kwetsbaarheid ook om jezelf te durven heruitvinden, in vraag stellen op vlak van de liefde. Ja, en dat om de 10 jaar een andere definitie kan zijn. Dat lijkt mij tof.
Ja, dat is tof. Dat geeft wel wat leven in de vrouwenrijd.
Geeft hoop.
Waar? Andere kant, liefde kan ook heel zwaar worden.
Ja, ja, dat is het. Een beetje
klep. Mensen, zoals de mantel die je al 30 jaar draagt. Oh, ja. Dat staat gewoon stijf aan de...
Ja. Oké, super, super tof. Dank je wel allemaal voor jullie bijdrage. Dat maakt het altijd zoveel voller als we er met z'n allen kunnen over praten. En aan jullie luisteraars bedankt voor het talrijke luisteren. Want we krijgen ook heel veel toffe feedback van jullie. En dat doet ons ook deugd. En dat geeft ons ook inspiratie om verder te gaan. Dus dank je wel daarvoor. En wilt je iets weten of iets vragen, dan kunt je ons vinden op allerlei... op onze media. En dan nodig ik jullie uit voor de volgende aflevering, die er binnen een maand zal zijn. Graag tot dan. Dag.
Tot dan. Dag.
Dag.